Gemeente, in dit avonduur openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. We lezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 16, vers 19 tot en met 31. Lucas 16, vers 19 tot het einde.
En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren, en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat daar iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Gemeente, in onze rondgang door de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn wij vanavond toegekomen aan de laatste helft van het laatste artikel. Met de hulp des Heren gaan we luisteren naar het laatste wat te zeggen is over de jongste dag en wat daarop zal volgen. Ik lees u dat gedeelte dat we vorige week niet hebben behandeld. Halverwege artikel 37 zegt de kerk het volgende: En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij al daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, dat wil zeggen hun onschuld, zal door allen bekend worden. En zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Die goddelozen zullen overwonnen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. Daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. En hun zaak die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Gemeente, een van de dingen waar een prediker zich mee bezighoudt als hij een preek voorbereidt, is de vraag: hoe zal ik proberen om de aandacht van de mensen te vangen? Om die aandacht op dat onderwerp te richten, zodat mensen er belang bij hebben, zodat ze er naar luisteren, erop letten, erover nawensen te denken. Dat ze niet het gevoel hebben: het gaat over iets wat mij helemaal niet aangaat. Met name als het gaat over de inleiding van de preek, kun je als prediker wel eens een tijdje achter je bureau zitten en denken: en hoe zal ik nou starten? Zal ik een anekdote nemen? Een of ander verhaal wat bij de preek past, zoals bijvoorbeeld vanmorgen gebeurd is? Zal ik een of andere historische gebeurtenis aanhalen en daar ligt dan ook misschien weer een link in met de stof van de prediking? Een actueel voorbeeld, misschien iets wat iedereen in de krant heeft gelezen, wat iedereen nog vers in het geheugen ligt. En dat je op die manier dan samen merkt: we zijn ergens mee bezig waar onze belangstelling naar uitgaat, wat ons aangaat. Dat laatste, gemeente, is toch heel belangrijk als u naar een preek gaat luisteren. Ik zou het kunnen zeggen met een korte Latijnse spreuk, want de Romeinen hebben daar ook een soort spreuk voor gehad. Die zeiden dan: tua res agitur. Eigenlijk een dichtregel van de Romeinse dichter Horatius. Die heeft ergens in een gedicht gezegd: tua res agitur. Het is ook uw zaak als het huis van uw buurman afbrandt. Maar dat eerste stukje van die zin: het is uw zaak wat hier te doen is, dat slaat op u, waar het nou over gaat, waar we over nadenken. Dat gaat niet over een ander, nee, dat gaat over jou. Ik dacht, gemeente, bij de voorbereiding voor de laatste preek over de Nederlandse geloofsbelijdenis, in dat opzicht hoef ik het me niet zo moeilijk te maken aan het begin van die preek. Ik zei al, je kan soms geruime tijd nadenken over de vraag: waar zullen we mee beginnen? En wat voor pakkend voorbeeld past bij deze stof? Maar gemeente, het moet voor ons allemaal in dit geval eigenlijk van meet af aan al duidelijk zijn. Tua res agitur. Maar we gaan nog een keer nadenken over dat artikel dat gaat over de jongste dag. En we hebben vorige week zondag het beeld gebruikt van die rechtbank. Weet je nog, jongens en meisjes? En toen zijn we allerlei kanten van de rechtbank gaan bekijken. De rechterstoel en de verdachtenbank. En we hebben het over de advocaat gehad en over de bewijsstukken. Maar er was één ding in de rechtbank wat er niet was, wat je normaal gesproken wel in een rechtszaal hebt. Een publieke tribune. Die heb je niet op de jongste dag. Want er zijn dan geen toeschouwers meer. We zijn dan allemaal, gemeente, onderwerp. Allemaal gedaagden. We hebben vorige week over dat oordeel, over die rechtszaak zelf nagedacht. En nou gaan we vanavond, gemeente, vanuit het slotgedeelte een stap verder. Wat levert die rechtszaak nou op? En hopelijk, gemeente, het was sommige catechisanten opgevallen dat het vorige week zo stil was in de kerk. Hopelijk mag nu ook vanavond opnieuw al onze aandacht gevangen worden door die gedachte, ik zal daar een keer bij zijn, ook over mijn leven zal straks recht gesproken worden, en dan is ook voor mij één van die eeuwige bestemmingen weggelegd, één van tweeën, eeuwig wel of eeuwig wee. En vandaag in het heden van de genade vallen die eeuwigheidsbeslissingen. Waar zal ik straks voor altijd zijn? Gemeente, wij gaan nadenken over het thema waar de jongste dag op uitloopt. En hoewel ik eerst dacht, ja, dat kan eigenlijk alleen maar een tweedeling opleveren, eeuwig wel of eeuwig wee, is het toch nog een driedeling geworden. Want er zat een gedachte in dit gedeelte die ook een apart punt vergt. In de eerste plaats spreekt artikel 37 namelijk over de gedachte van vergelding. Dingen worden rechtgezet. Maar dan vervolgens ook, gemeente, daar heeft u die twee bestemmingen, verschrikking en verheerlijking. Dus waar de jongste dag op uitloopt, vergelding, verschrikking en verheerlijking. Nu, gemeente, het is net al opgemerkt, na anderhalf jaar nagedacht te hebben over de Nederlandse geloofsbelijdenis, bereiken wij vanavond het slot. Prediking die in de gemeente soms wisselend werd ontvangen. De een zei het is onderwijzend, de ander zei het is soms wel wat moeilijker, dominee, dan de catechismus. Dat is ook voor ons heel bekende stof natuurlijk, onze Heidelberger. We zijn niet gewend aan de taal en de onderwerpen die hier in de Nederlandse geloofsbelijdenis allemaal langsgekomen zijn. Maar over het algemeen hebben we toch wel heel wat lessen meegekregen. En als ik het mag zeggen, niet alleen maar dingen waar je met je verstand wat mee opschoot. En dat je zegt, oh ja, dat heb ik wel eens op catechisatie gehad. Fijn dat dat weer eens opgehaald wordt. Maar we hebben toch ook voortdurend gemerkt in deze geloofsbelijdenis, opgesteld door Guido de Bray, dat we hier doorleefd geloof aan het woord horen komen. Het is geen catechisatieles, het is geloofsbelijdenis. En gemeente, nou ga ik u iets zeggen, wat ik zelf ook niet wist, waar je wat voorstudie voor moet doen, maar dat heeft te maken met de eerste twee woorden van artikel 37. Nog even dat gedeelte van vorige week. U ziet in uw Bijbeltje dat het laatste artikel begint met de opmerking, ten laatste geloven wij. Maar nou is het zo dat in de oorspronkelijke versie van Guido de Bray die twee woorden, ten laatste, aan het begin van artikel 36 stonden. De Dordtse synode heeft dat veranderd. Wel begrijpelijk misschien, je zou zeggen ten laatste, dat hoort bij nummer 37. Toch zit er in die oorspronkelijke formulering van de Bray wel iets treffends. Je kunt zeggen, de belijdenis wordt niet alleen met artikel 37 afgesloten, maar met artikel 36 en 37. En wat is dan het gemeenschappelijke van die twee? Wat voor overeenkomst zit er dan tussen twee zulke verschillende artikelen over de overheid en over het laatste oordeel? Ja, maar als je goed geluisterd hebt, dan zit er in allebei iets van een appel. U heeft gehoord een paar weken geleden, artikel 36 heeft een appel gedaan op de aardse overheid. Gewezen op de taak die de overheid heeft om op te komen En zorg te dragen voor de kerk van Christus, voor de voortgang van zijn koninkrijk. Hoeveel dat in de praktijk ook, hoe ver dat weg mag zijn en dat er niks van terecht komt. Maar dat appel blijft klinken. Overheid, versta uw taak. Kom op voor God en voor het volk van God. Als wij goed luisteren, gemeente, naar de stof van vanavond, klinkt daarin ook een appel. Een appel dat Guido de Bray namens zijn geloofsgenoten doet op de hemelse koning. Laat God toch op zijn dag recht doen over zijn uitverkorenen. En laat er een moment mogen komen dat hij openlijk zal verklaren dat ze de zijnen zijn en dat hun zaak zijn zaak is geweest. Nou, u kan zich wel voorstellen, gemeente, als u een beetje de achtergronden van Guido de Bray in gedachten hebt, waarom die man daar zoveel en zo nadrukkelijk over spreekt, heer. Iemand die in tijd van vervolging leefde. Iemand die in het geheim zijn werk als predikant heeft moeten doen. Die ergens in een tuinhuisje heeft zitten schrijven aan de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die in het diepste geheim dat pakket over die muur van dat kasteel heeft moeten gooien. Omdat hij moest vrezen voor zijn leven. En niet onterecht. Hij is later gearresteerd als een boef, als een misdadiger. En niet alleen zijn bibliotheek is in vlammen opgegaan, maar na zijn gevangenschap is hij geëxecuteerd. En hoeveel anderen, of ze net als Guido de Bray opgehangen zijn, of dat ze slachtoffer geworden zijn van die rokende brandstapels uit die dagen. Maar wat is er een onrecht, wat is er een leed, wat is er een verdrukking geweest, gemeente. En een van de ergste kanten daarvan, als je goed luistert naar onze belijdenis, dat is dat die mensen die niet anders begeerden te leven dan naar de eis van Gods woord, alleen maar bijbelgetrouw wilden denken en spreken, dat die onder leiding van de overheid en onder leiding van de kerk als ketters werden gezien, dwaalleraars, mensen die van het pad af zijn, die mensen verleiden en naar de rampzaligheid brengen. Ze werden door velen gezien als mensen die God tegen hadden. En dat is wel heel erg, gemeend, als zo over je gedacht wordt en als er dan geen mogelijkheid bestaat om te bewijzen, mensen, het is niet waar. Misschien kent u het gevoel zelf ook wel. Van iets beschuldigd te worden en je kan eenvoudigweg niet bewijzen dat het niet klopt. Nou, dan ziet de kerk van de reformatie uit naar een dag, mag ik met een beetje moeilijk woord zeggen, een dag van rehabilitatie. Eerherstel. Die gerechtigheid waar u straks van gaat zingen met Psalm 98. Afgelopen met de valse beschuldigingen. Afgelopen met de misverstanden en met de laster. Afgelopen met dat lijden om Christus wil. Rehabilitatie. Zulke dingen zijn in de geschiedenis van de mensen ook voorgekomen. Misschien dat de jongelui op de middelbare school ook vandaag de dag nog dat voorbeeld moeten leren van die Joodse officier in Frankrijk 100 jaar geleden, Alfred Dreyfus, vals beschuldigd van spionage omdat hij Jood was. En pas 12 jaar later, ook na jaren gevangen gezeten te hebben, openlijk gerehabiliteerd en weer in ere hersteld en weer zijn rang als officier teruggekregen. Maar dat had wel 12 jaar geduurd. Of wat te denken van die twee die onterecht voor de Puttense moordzaak hadden vastgezeten, gemeente. Dat is iets wat in onze tijd gebeurd is. Het kan ook nog steeds zo zijn. Maar gelukkig, rehabilitatie. Nou, artikel 37 zegt, en dat is onze eerste gedachte, voor Gods volk komt er ook een keer zo'n dag. Hun onnozelheid, hun onschuld zal door allen bekend worden. En verderop staat het nog een keer. En wat een pracht van een belijdenis is dat, gemeente. Dat hun zaak die nu tegenwoordig door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, bekend zal worden de zaak van de Zoon van God te zijn. Want op de dag dat Jezus door ieder wordt erkend, gemeente, en dat gebeurt toch op die dag, ieder oog zal hem zien en alle knie zal zich buigen en alle tong zal belijden dat Jezus de Heer is. Op die dag zullen de kinderen van God delen in die erkenning. En misschien dat u zegt, ja dominee, dat is iets waar natuurlijk een man in 1560 zijn hart bij kan ophalen. Dat is iets waar mensen met een brandstapel in het vooruitzicht vertroosting in kunnen vinden. Maar ja, dat zijn dingen die staan zo ver van ons af. Of zou je daar toch ook in 2012 in een gewone samenleving als van Nederland ook iets van kunnen meemaken, gemeente? Je zou dat natuurlijk in het klein kunnen meemaken. Een stuk onbegrip bij mensen om je heen. En wie heeft dat niet als die nou in het pad van de waarheid mag wandelen, als die iets mag kennen van het leven der genade. Wie ontmoet er geen onbegrip? Bij familieleden, bij collega's en buren. En je kan dat ook in het grotere zien, gemeente. U merkt toch wel, als er nog eens een keer op het nieuws iets is over orthodoxe christen en hoe de gemiddelde Nederlander over u denkt. Hoe ze bij de NOS over u denken. Of als er een artikel in een kerkblad openbaar komt over een boekje van Koelman, hoe er in de Tweede Kamer over ons gedacht wordt. En hoe er ook bij evenementen over ons gedacht kan worden, want wij zijn altijd de spelbrekersgemeente. Op die dagen en in die weken als de straten ook van Sliedrecht oranje kleuren. En het is niet omdat het Koninginnedag is. Dan bent u de spelbreker. Dan kan u weer niet meedoen. Dan wil u niet meepraten. Dan moet u weer roet in het eten gooien. Want die mensen zijn altijd overal tegen. En die druk, gemeente, ach, het is nu misschien nog een verwijtende blik. En meer niet, maar die druk neemt wel toe. En wij zien in andere landen, soms ver weg, maar we hebben er een aantal aan de Heere opgedragen. Daar zien we wel waar dat toe kan leiden en wat dat kan gaan inhouden, ook in 2012. Leiden om Jezus wil. Wat is het belangrijk ook, gemeente, ik dacht dat moet ik toch ook in deze preek aan de gemeente voorhouden en aan mezelf, dat we op allerlei manieren, ook via organisaties die ons daarover inlichten, dat we daar kennis van nemen van verdrukte christenen in de wereld. En dat je daar ook voor bidt en dat je er ook wat voor geeft om dat proberen te lenigen. Dat hoort ook bij kerk zijn. Maar gelukkig, artikel 37, zegt bij al dat leed wat nu ondervonden wordt, ook van de kant van de wereld, het is niet eindeloos. Er komt een dag, dan neemt God het op voor de zijne. En dan gebeurt wat hier ook in dit artikel staat, een citaat uit Openbaring, dat de Heere Jezus de naam van zijn gelovigen zal belijden voor God en voor de engelen. Dit is er een van mij, Vader. Hier voor deze heb ik mijn bloed gestort. Kan een troost zijn, gemeente, ook als een mens in de kerk last heeft van onrecht. Van laster. En zich niet kan verdedigen. Troost, gemeente, dat het niet eindeloos is. Het vergt wel genade om te blijven volgen achter die zwijgende borg. Maar er komt een moment. Hun onschuld zal door ieder bekend worden. Misschien pas op die dag, dat kan. Er kunnen dingen zijn die in dit leven niet terechtkomen. Losse eindjes die blijven liggen, maar er komt toch een moment. God doet recht. Alleen, en daarmee zijn we natuurlijk eigenlijk al toegekomen aan het tweede punt van vanavond. Het zal niet voor iedereen een troostrijke gedachte zijn en een heerlijk vooruitzicht dat zo'n moment gaat naderen. En u heeft het ook begrepen uit de taal van artikel 37. Tegenover dat wenselijke en troostelijke van de jongste dag staat ook het schrikkelijke en het vervaarlijke. Want die jongste dag heeft toch twee kanten. Vrijspraak en rehabilitatie, maar ook oordeel. En op het uitspreken daarvan volgen twee bestemmingen. Eeuwig wel en eeuwig wee. Gemeente, een van de dingen die wij vanavond elkaar heel nadrukkelijk moeten voorhouden is dat je onder dat eeuwig wel een streep moet zetten. Dat is zo, jongens en meisjes, en dat blijft ook altijd zo. Waar mensen aan het eind van de jongste dag heen gaan, daar zullen ze altijd blijven. In de hemel, maar ook in de hel. Zo'n 30, 40 jaar geleden verscheen er een dogmatisch handboek van een hervormde hoogleraar die wat dat betreft wat progressievere ideeën had over de toekomst. En ik herinner me nog heel goed een bepaalde zin waar ik toen van schrok toen ik hem las. Wij hopen in Gods naam, schreef hij ergens, dat de hel een louteringsweg zal zijn. Gemeente, wij verkondigen u in Gods naam dat het niet zo is. De hel is geen louteringsweg. Het is niet iets waar een mens op een gegeven moment mee klaar is en dan is hij gelouterd en gereinigd en is zijn schuld afbetaald en dan mag hij er toch nog bij. De heiland zelf heeft het gezegd, gemeente, er is een plek waar de worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. Want dat laatste oordeel, ik meen dat iemand vorige week in de consistorie het opmerkte, dat kent nou voor de verandering eens een keer geen hoger beroep. Dan kun je niet in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Er komt ook geen amnestieregeling of iets van gratie. Dat kan nu nog wel. Iemand is veroordeeld en de koningin kan zeggen, ik schenk je gratie. Het is niet verdiend, maar vooruit. Je hoeft het niet te dragen. Gemeente, wat op de jongste dag wordt besloten, nogmaals, dat heeft een definitief karakter. U heeft dat trouwens ook kunnen horen. Nou ga ik voor de eerste keer Lucas 16 erbij halen. In vers 26 van die gelijkenis van die man en Lazarus. Ze zeggen altijd de rijke man en de arme Lazarus, maar je kan net zo goed het omdraaien, dat weet u. De arme man en de rijke Lazarus. Want als die man eenmaal is waar hij altijd zal moeten blijven, en hij heeft dan in het beeld van deze gelijkenis een kort gesprek met Abraham aan de andere kant, dan wijst Abraham hem op iets heel aangrijpends. Dan zegt Abraham, als er gevraagd is, kan Lazarus niet even wat water komen brengen? Nee, dat kan niet, want tussen u en ons is een grote kloof gevestigd. Ik kan niet van de ene kant naar de andere kant en ook niet terug. En het staat er, gemeente, in de grondtekst zo dat die kloof daar ligt en die blijft daar voor altijd liggen. Die is er en die blijft er. Onoverbrugbaar. Net als bij die plaat die misschien bij u thuis nog hangt. Vroeger zag je hem vaker. De brede en de smalle weg. En hoe verder je op weg bent naar de bovenkant van het schilderij, hoe meer die gaat opvallen, die kloof die daar gaat en waar op een gegeven moment geen brug meer over is te bouwen. Gemeente, wanneer wij in dit gedeelte van de preek geroepen worden om iets te zeggen over de hel, dan zijn zowel de Heilige Schrift als de belijdenis weliswaar sober in hun spreken, maar wel eerlijk. Er worden woorden gebruikt die wijzen op een smartelijk, ondraaglijk en onafgebroken lijden. U kunt dat in de gelijkenis van die man zien. Er is sprake van smartenlijden. En als er gevraagd wordt, wat is dat dan voor smart? Hoe kom je dan aan die pijn? Ik leid smarten in deze vlam. Iedereen heeft wel eens een keer zijn vinger verbrand. En je weet niet hoe gauw je hem weg moet trekken. Uit een vlam of van een strijkbout, wat was het? Ik leid smarten in deze vlam. En als er een druppel water wordt gevraagd, krijgt de man het niet. Als er om een helper wordt verzocht, dan wordt het hem niet toegestaan. Als die om ontferming smeekt, laat er iemand van de overkant een moment komen om me te helpen. Het gaat niet door, gemeente. En voor al die gedachten, dat blijft nou zo. In de hel, gemeente, hebben ze geen hoop meer. Wij hebben zo'n spreekwoord dat zegt, zolang er leven is, is er hoop. En dat is een zeer terecht spreekwoord. Want in de eeuwigheid valt niks meer te hopen. In de hemel ook niet trouwens, want waar ze op gehoopt hebben, hebben ze dan volmaakt en overvloedig. Maar in de heilgemeente hopen ze ook niet. En hoe ondraaglijk moet het lijden zijn van iemand die niks meer heeft te verwachten. U heeft ook wel van die verhalen natuurlijk gelezen over mensen uit de kerkgeschiedenis, martelaren die op een brandstapel hun levenseinde hebben gevonden. Hoe hebben die mensen dat volgehouden, nog afgezien van de genade die ze daarvoor speciaal kregen? Hoe houdt de mens dat uit? Zou het onder andere niet de hoop zijn, gemeente? Het is niet voor altijd. Het is straks voorbij. We moeten wel door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods, maar deze zeer lichte verdrukking gaat haast voorbij, zegt de apostel. Die hoop hebben ze in de hel niet. Artikel 37 voegt er nog iets ergs aan toe. Wat wordt er in de hel ondervonden? Daar wordt Gods wraak ervaren. En met u stel u voor, als u enigszins een idee mag hebben, hopelijk door genade iets hebt leren kennen van de grootheid, van de heiligheid, van de macht van God. Wat kan een mens er een troost in vinden als die bij die God een toevlucht heeft gezocht? Als die mag weten, ik heb onder zijn vleugelen leren schuilen, en die macht die God heeft, die gebruikt die nu voor mijn bestwil. En die heiligheid van God, die hoeft me niet te verschrikken. Ik heb er wel ontzag voor, maar ik mag onder de vleugels van die heilige God wegkruipen. En hij beschermt me. Gemeente, wat een gedachte. Als je die God tegen hebt, dan moet de mens zich bergen. En, zegt artikel 37, bij alle verschrikkingen die van buitenaf van een mens op een mens af zullen komen, komt daar nog deze kwelling bij. Dat ze ook van binnen geen troost meer zullen vinden. Want alles wat hen van Gods wegen wordt aangezegd en aangedaan, daar moet het geweten van zeggen, dat klopt. Dat heb je verdiend. Daar heb je het zelf naar gemaakt. Ook de gedachte van dat oneindige klinkt door in ons artikel, gemeente. Ze zullen onsterfelijk worden, maar geen onsterfelijkheid zoals de hemelbewoners die zullen ervaren. Mensen die mogen gaan huppelen van zielenvreugd met twee volmaakte benen die ze terugkrijgen. Maar de onsterfelijkheid in de hel zal zijn om gepijnigd te worden. Misschien dat iemand zegt, dominee, wat is dat nou eigenlijk iets onvoorstelbaars waar u het nou vanavond over hebt? kan me eigenlijk niet voorstellen dat het nou klopt. Het klinkt middeleeuws. Het klinkt ook net alsof of het iets griezeligs is wat iemand bedacht heeft, waar je een keer van kunt wakker liggen. Maar zou dat nou zo zijn? Kan dat nou zo zijn? Mensen die massaal, hoeveel zullen het er zijn, dit zullen moeten ondergaan. En er komt geen eind aan. Onvoorstelbaar. Ja, dat is de mening ook van de gemiddelde Nederlander, gemeente. Volgt u de enquêtes die gehouden worden? En als de Nederlandse bevolking wordt gevraagd, geloof je nog in een hiernamaals? Het aantal mensen dat op iets vaags rekent, heeft de overhand. Het aantal mensen wat nog een hemel gelooft. Goed, er zijn nog wel mensen die willen geloven dat er een hemel is, maar mensen die nog in een hel geloven, een kleine minderheid. En de wens, zegt een spreekwoord, is de vader van de gedachte. Mensen zeggen er ook graag bij, ja, ik kan me dat nou niet voorstellen. Ik vind ook eigenlijk niet dat dat zoiets zou moeten kunnen. En ieder mens heeft toch ook wel iets goeds, nietwaar? Niemand verdient dat toch om dat voor eeuwig te krijgen. Maar het is puur erg in hoeveel mensen vandaag drijven op een mening. Hebben onze jonge mensen dat in de gaten? Mensen willen overal zekerheid over hebben, maar als het gaat over geestelijke dingen, als het gaat over een eeuwige bestemming, dan nemen ze genoegen met een mening. Ik vind, ik denk, ik hoop, ik verwacht. Maar wat heb je aan een mening? Wij moeten ons maar houden, gemeente, aan het woord. Dat woord is zo duidelijk, dat woord is eerlijk. En als je het nou hebt over wat je je niet kan voorstellen en wat je je niet kunt indenken. En dat je zegt, ja, zou dat nou zo zijn? Zou een mens dat nou als toekomst kunnen hebben? Zou ik dat als mogelijke toekomst kunnen hebben? Gemeente, wil ik u toch nog een keer voorstellen aan een man die dat ook nooit gedacht had. Ik ga nog een keer terug naar Lucas 16. Dan kijk eens even, we hebben natuurlijk van onze zondagsschooljaren af die gelijkenis veel horen vertellen. En je krijgt in de loop van de tijd een bepaald beeld van die man. Maar was het nou zo'n booswicht? Was het nou zo'n schurk? Die man over wie de ene helft van de gelijkenis gaat. Let eens even op zijn kerkelijke status, gemeente. Die man, en ik hoop dat u dat is opgevallen toen de ouderling het voorlas, die heeft een gesprek met Abraham en dan zeggen die twee hele opmerkelijke dingen tegen elkaar. Als Abraham naar die man kijkt, dan zegt hij kind. En als die man naar Abraham kijkt, dan zegt hij vader Abraham. In dat opzicht lijkt hij erg op uw gemeente en lijkt hij ook op mij, want die man is ook kerkganger. Kind van Abraham, een bondeling. Een bondeling. Vervolgens, als je zijn plek in de samenleving gadeslaat, hoe heeft die man nou daar in Israël, volgens het verhaal, een plaats gehad? Die man heeft een vermogen opgebouwd. Hij weet er ook gebruik van te maken. Hij neemt het ervan. Hij zal ook niet alleen gefeest hebben. Hij zal er wel mensen voor uitgenodigd hebben. Want je kan niet in je eentje een feest bouwen. Nou, wat levert dat normaal gesproken op, gemeente, in een samenleving? Dan krijg je een gerespecteerde plaats. Die man heeft het gemaakt, weet u wel. Die man die kan ook nog uitdelen van zijn overvloed. Die weet ook nog wel hoe die dan een avond mooi moet inrichten. En hij kan zijn vrienden ook nog vermaken. En als er dan vervolgens bijgezegd wordt, als die sterft, dat die dan een begrafenis krijgt, dat geldt voor de bedelaar niet. Daar staat niet dat die netjes begraven is. Van deze man staat dat wel. Ik stel mij voor, gemeente, dat is een pracht van een begrafenis geworden. Je zou zeggen met veel volle auto's. Met veel bloemen. En met mooie toespraken. En wat voor zonden worden er dan eigenlijk van die man vermeld? Want die man gaat voor eeuwig verloren, gemeente. Wat heeft die man gedaan om het zo ver te brengen? Eigenlijk niks bijzonders. Hooguit kun je uit de gelijkenis afleiden dat de man schuldig heeft gestaan aan zonden van nalatigheid. En dat valt eigenlijk alleen maar op het moment dat hij afgeleverd wordt bij de poort van zijn huis. En op het moment dat hij naar binnen gaat, moet hij over iemand heen stappen. En hij doet het ook. Over Lazarus heen stappen. De man van wie je hoort dat hij zo vlak bij de rijken heeft gelegen, maar dat er eigenlijk nooit contact tussen die twee is geweest. Gemeente, dat zijn toch wel nuttige dingen om te bedenken als wij artikel 37 gaan afsluiten, want we zouden het persoonlijk proberen te houden. Maar het is natuurlijk denkbaar als hier nou in dit stukje wordt gesproken over bozen en goddelozen, dat u denkt, ja, dat is iemand uit de leiding van Noord-Korea, nietwaar? Of dat is iemand van de inquisitie uit de 16e eeuw. Dat is de beul die Guido de Brecht dat laatste zetje gaf toen die op de ladder stond. Maar dat staat ver van mij af, gemeente. Bozen en goddelozen, mensen die getiraniseerd, verdrukt en gekweld hebben. Dat is een dictator, zeg je dan, of een huistiran desnoods. Je kan ook in je familie anderen het leven zuur maken. Maar gewone mensen, gemeente. Geldt dat nou ook van gewone mensen? Kijk, wij hebben waarschijnlijk niet allemaal zoveel geld als die man uit de gelijkenis, maar voor de rest is die eigenlijk griezelig gewoon. En laat ik u zeggen, gemeente, de hel is ook gevuld met gewone mensen. Leest u nog eens even voor uzelf als u thuis komt dat laatste gedeelte uit Matteüs 24, waar de Heere Jezus het heeft over de mensen die leefden voordat de zondvloed kwam, en dan trekt hij een lijn door naar de mensen die in de tijd leven vlak voor de wederkomst. En wat is er voor overeenkomst tussen de mensen uit Noach's tijd en de mensen uit de eindtijd? Ze zijn zondaren. Ze zijn mensen zonder God, goddelozen. Maar hoe komt dat er dan uit? Ze trouwden en ze gaven ten huwelijk uit. Ze aten en ze dronken wat. Ze keken een dvd'tje. En ze gingen op vakantie. En ze deden verder niks, gemeente. Maar daar zat het hem nou net in. Ze deden verder niks. Er was geen zicht op God en op zijn koninkrijk. En gemeente, dan zit het kwaad niet zozeer in wat een mens doet, maar in wat hij nalaat. Dat is ook de zonde van de rijke man. Wat hoorde je met je genade tijd te doen en je deed het niet? Hoe kan het zijn, gemeente, dat gewone en aardige en levenslustige mensen verloren gaan? Hoe kan het zijn dat vrolijke en begaafde en zorgeloze mensen in de hel komen? Er is één ding nodig, gemeente, ook voor een gewone man en voor een gewone jongen of meisje: Christuskennis. Want ieder mens, of die nou gewoon is of niet, hij is een kind van Adam. Ik heb het u vanmorgen gepreekt vanuit de geschiedenis van Matteüs. En een kind van Adam heeft schuld bij God die verzoend moet worden. En als dat niet gebeurt, gemeente, komt het niet goed met ons. En ik zeg weer tegen onze jonge mensen: houd dat nou vast, want de tijdgeest die wij inademen, die vertelt iets heel anders. Dat is zo'n tijdgeest van het loopt zo vaart niet. Dat is zo'n tijdgeest van het komt uiteindelijk wel goed. Het kan wel spannend lijken, maar er is altijd een mouw aan te passen. Je kan wel vastlopen, maar er is altijd een of andere instelling waar je bij aan kunt kloppen. Het kan wel eens gevaarlijk worden, maar er is altijd nog wel redding. En er is altijd nog wel een goed eind aan het verhaal. En je kan altijd nog ergens in beroep gaan en je kan altijd nog ergens aankloppen. Eenmaal is het over. Eenmaal breekt er een dag aan, gemeente, waarop nog maar één ding telt. Hoe sta ik tegenover Christus? Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie in de Zoon van God niet gelooft, heeft het eeuwige leven niet. En als we er nou toch op afsteven, de gemeente, ik vraag het u net als vorige week. Heeft u zekerheid over de vraag hoe het met u af gaat lopen? Weet u zeker waar u de eeuwigheid zult doorbrengen en is het een plek waar u dan wil zijn? Iemand zegt, dominee, hoe kan een mens dat weten? Ga ik nog een keer naar Lucas 16, want het antwoord staat erbij. Misschien zijn er mensen die denken, dan moet je een heel bijzondere ervaring krijgen. Maar ik hoor hier van een man die dat ook denkt en hij zit verkeerd, gemeente. Die man in de hel die zegt tegen Abraham, laat Lazarus alsjeblieft terug naar de aarde gaan. Als die broers van mij die daar nog ergens leven en die net zo leven als ik, als die iemand terug zien komen uit de dood, dan zullen ze zo schrikken. En als ze dan horen wat hij aan de andere kant van het graf meegemaakt heeft, dan zullen ze zo onder de indruk zijn, dan zullen ze zich bekeren. En u moet even in die gedachten meegaan, gemeente, want dan denk je bij jezelf, nou, dat zou toch wel heel wat wezen, nietwaar? Je hebt iemand begraven 4 maanden geleden of 2 maanden geleden en je komt op weg naar huis vanavond hem tegen. Stel je voor, en hij gaat spreken, hij gaat getuigen en hij gaat je waarschuwen. Nou, dan zou je wel bekeerd worden, toch? Dan zou u niet bekeerd worden, zegt Abraham. Want er is iets wat een mens kan bekeren, dat is veel krachtiger dan een geestverschijning, wat zelfs zoiets indrukwekkends niet voor elkaar zou kunnen krijgen, dat kan het woord van God met je doen. En dat is op zich een bemoedigende gedachte, gemeente. U bent vanavond onder het woord. Hier kunnen wonderlijker dingen met u plaatsvinden dan wanneer u een overledene terug zou zien. Door middel van dat woord, Mozes en de profeten, inmiddels aangevuld en ondersteund door het getuigenis van de apostel. Maar als u dan dat woord hoort prediken, gemeente, geloof dat heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. De geest wil dat woord gebruiken om ons te ontdekken, om ons te ontgronden, om ons de rust op te zeggen, die valse rust waarin een mens van nature slaapt. Hij wil ons zicht geven op die algenoegzaamheid van Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden, wiens werk zo volkomen is dat heel zijn volk op de jongste dag onstraffelijk voor het aangezicht van de Vader zal staan. Gemeente, waar zitten ze vanavond? Die, zoals Psalm 2 het zegt, Sions vorst hebben leren erkennen voor hun Heer. Rust werd je opgezegd. Godsdienst was een aantal jaren van je leven een bijzaak, maar er kwam een moment, toen kon het niet meer langer en toen werd het een hoofdzaak, toen ging het je helemaal beheersen, toen kon het niet meer in een hoekje van je leven gestald worden, de omgang met God en de noodzaak van de bekering, maar toen werd het een levensvraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, want je kan zomaar ineens voor hem staan en de eeuwigheid is zo lang. Waar zitten ze, gemeenten, die zoekend en missend gemaakt zijn? Die hebben geprobeerd te betalen voor hun schuld, maar de geest nam ze ook die hoop af dat ze ooit hun rekening zouden kunnen afbetalen en dat hij ze in de weg van de ontdekking liet uitkomen op de kruisheuvel waar die zaligmaker hing die ook vandaag nog wilde zeggen, ik voor u. Waar zitten ze, gemeente, die helemaal uitgekleed en uitgeschud een bedelaarsbestaan slechts overhielden, waarin ze het moesten gaan hebben van het gegeven van een ander? En nou ik het over een bedelaar heb, gemeente, Ziet u de man liggen bij de poort van de rijken? Ach, het zal niet de ellende van zijn aardse bestaan zijn die hem uiteindelijk in Abrahams schoot doet belanden. Het zal hem niet de pijn zijn van de zweren die uitgelikt worden door de straathonden die hem de zaligheid waardig maken. Het geheim van deze bedelaar zit in zijn naam, gemeente. Ik heb het u wel eens vaker gepreekt. Dat dit de enige gelijkenis is waarin iemand naar voren komt die een naam draagt. En dat is dus iets wat ons wat moet zeggen. Lazarus. God is mijn hulp. Wie dat leert in zijn leven, gemeente, die mag dat woord van de psalm gaan inleven. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. En Lucas 16 gaf er een indruk van. Wat is dan de zaligheid die zo'n kind van God ten deel mag vallen? Het begint al met dat liefelijke tafereel van die engelen die daar ineens opduiken op het moment dat de man zijn laatste adem uitblaast en die hem teder en zacht, zo stel ik mij voor, en vriendelijk toelachend begeleiden om hem te brengen op een plaats waar hij nog niet geweest is, maar waar hij altijd mag blijven. In de schoot van Abraham. In de schoot, dat wil zeggen, hij ligt aan tafel aan, gemeente. Want dat is een woord uit de tafelschikking van het Oude Oosten. Je ligt samen aan tafel en in de schoot van iemand liggen, dan lig je vlak naast hem. Maar blijkbaar is er wat te vieren. Er is een feestmaal waar de bedelaar aan deel mag gaan nemen. Nooit had hij wat gekregen van de feesten van zijn buurman. Hij wenste wel kruimels te ontvangen, maar hij kreeg er nooit een. En nou mag hij tot in eeuwigheid zijn ziel verzadigen. En nog wel vlak naast Abraham. Bij de vader aller gelovigen. En hij mag er rust genieten, gemeente. Oh, die kinderen van God hebben nog wel werk te doen in de eeuwigheid. Ze zullen een bestemming en een taak van God ontvangen, maar ze zullen nooit meer zwoegen als een slaaf, de loopjongen zijn van de boze, zoals de man in de hel zich nog wel wenste. Lazarus met een glas water, ja ja. Maar dat stadium zijn we voorbij. Gemeente, nog een aantal dingen uit ons artikel. Ze ontvangen de vruchten van hun arbeid, staat er. En misschien vindt u het een vreemde gedachte. Toch nog iets verdient, dominee. Is het dan toch nog iets wat ze dan zelf meebrengen en daar krijgen ze loon voor? Nou, maar het is genadeloon. En het is omdat het was vanuit de liefde van Christus dat ze gearbeid hebben in de dienst van de Heer. En al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het wordt door God niet vergeten, gemeente, die arbeid der liefde. Al vergeet de mens het zelf wel eens. Want hij doet het uiteindelijk niet om er wat mee te verdienen. Daarom zijn die mensen op de dag des oordeels die ons in Matteüs 25 getekend worden ook zo verbaasd als de Heere Jezus gaat zeggen over wat ze allemaal wel niet gedaan hebben. Gij hebt mij gespijzigd, gij hebt mij gekleed, u hebt naar me omgekeken. Wanneer hebben we dat allemaal gedaan, Heere? Nou, jij was het wel vergeten. Je deed het niet om wat te verdienen. Dat was de genade die openbaar kwam in je leven. Maar hij vergat het niet. En hij kroont zijn eigen werk. Zo ontvangen, zegt Guido de Bray, ook de vruchten van de moeite die ze gedragen zullen hebben. Dat zijn dingen, gemeente, die kent ook alleen een kind van God. Moeite, lijden om Christus wil. Dat is nog wat anders dan de pijn bij een ziekenhuisopname. Dat is nog wat anders dan de teleurstelling na een of andere relatieprobleem. Dingen die ieder mens mee kan maken. Maar dingen die je om Jezus wil hebt geleden. Vergeet die ook niet. En het werpt vrucht van zich af. Ik moest denken aan een boek wat ik een paar jaar geleden gelezen heb. Een soort Amerikaanse versie van de Christenreis naar de eeuwigheid. Wat geüpdate zou je kunnen zeggen. Modernere voorbeelden. Het ging over een aantal mensen onderweg naar een land En wat ze onderweg meemaken. Mensen die allemaal een zak meekrijgen aan het begin van de reis. En de opdracht luidt dat wanneer ze een rivierbedding oversteken, en dat is meestal 's nachts, dat ze dan uit van de bodem van de rivier waar ze doorheen waden stenen moeten oppakken om ze in die tas mee te sjouwen. En ze mopperen er onder elkaar nog wel eens over. Maar wat heb je er allemaal aan om met een zak stenen je tocht te moeten vervolgen? Maakt de weg alleen maar moeilijker. Maar goed, de opdracht lichter. Als aan het eind van de reis, gemeente, in de heerlijke bestemming bij daglicht de zakken geleegd worden, blijken er edelstenen in te zitten. Beeld van wat de moeite van een christen op kan leveren, gemeente. Ze zuchten er nou nog wel eens onder als ze moeten lijden om Christus wil. Als ze moeten verdragen wat je eigenlijk niet wil verdragen. Als je moet zwijgen en je zou eigenlijk willen opspelen. Je zou eigenlijk voor je recht willen opkomen, maar je moet je mond houden. Zakstenen, gemeente, het is zwaar. Maar het zullen diamanten blijken te zijn. Zij zullen gekroond worden met eer en heerlijkheid. Heeft u de opmerking wel eens gehoord dat iemand zei, ja, die kroon die krijgen ze wel op het hoofd, maar lang dragen ze hem niet. Binnen de kortste keren werpen ze hem aan de voeten van hem die het echt verdiend had. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Wat voor tranen zijn dat, gemeente? Die tranen van berouw die je leerde schreien in de stilte, waar niemand je zag dan God alleen. Tranen van verdriet over je eigen of over andermans zonde. Tranen van eenzaamheid, onbegrip, frustratie. Tranen van pijn. Ze zullen, omdat ze in Gods fles bijgehouden waren, weggedaan worden. Ze zullen een onvoorstelbare heerlijkheid ontvangen. Ik noem u nogmaals de tekst uit 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. En de mens is zo creatief en die kan zich zoveel voorstellen. Maar dit niet. Onvoorstelbare heerlijkheid. En wat is nou de grootste heerlijkheid, kinderen? Die straten van goud, die parelenpoorten. Wat zou nou het meeste genot geven? Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. En hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Om die reden ten hoogste toppen stijgen. Wat een heerlijk uitzicht, gemeente, voor een kind des Heren. Ja, weet u wat het nou is met die kinderen van God? Dat zijn nou juist de mensen die zich 1000 keer afvragen, zou ik er wel komen? Kijk, daar heeft een naamchristen geen last van, die gaat er vanuit. Iemand die zich op de been houdt met ijdele bespiegelingen en die leeft bij zijn mening over het hiernamaals. En die zegt, ja, volgens mij komt iedereen straks in een roze wolk terecht en iedereen komt in een land van licht en van liefde. Die maken zich daar geen zorgen over, gemeente. Maar die kinderen van God die het elke dag verknoeien om er deel aan te krijgen. Die wel hoop hebben gevat toen ze op het kruis zagen. Maar die elke keer weer wanhopen als ze op zichzelf zien. Die steeds meer moeten gaan inleven wat ik straks zal mag gaan beërven. Als het zover mag zijn. Maar dat is wel onverdiend. Onverdiend. Heeft u last van uw oude mens, geliefde gemeente? Vertroost u met de gedachte dat hij er in ieder geval niet komt. Die gaat niet de hemel in, maar die gaat het graf in. En die komt er op de jongste dag echt niet meer uit. Van jezelf verlost, dat is wat. Maar dat is taal, gemeente, die onder het preken over artikel 37 scheiding in de gemeente zal opleveren. De een snapt dat en de ander zegt, waar gaat het nou even over? Weet u wat ook scheiding maakt? Als je in zo'n preek ook nog gaat spreken over vreemdelingschap. Dat is ook zoiets gemeen. De mensen van artikel 37, die zijn hier niet thuis, die raken hier niet thuis. Die zijn onderweg naar een ander vaderland. En de belofte klinkt vanavond, waar uw schat is, daar zal een keer uw hart zijn. Waar is het mijn schat geworden? En ben ik hemelgezind geworden? Ik las van de week voor iets anders een stukje uit het leven van Richard Sibbes. Een van de vooraanstaande puriteinen. Ze noemden hem in zijn dagen de Heavenly Doctor. Hij was dokter in de theologie, maar hij had iets hemels over zich. Een man die bij wijze van spreken veel in gedachten al vertoefde aan de andere kant. En ze hebben van Sibbes een keer gezegd: Heaven was in him before he was in heaven. De hemel was in hem, al voordat hij zelf in de hemel was. Gemeente, als een mens nou iets daarvan mag kennen. Kijk, dan kan de strijd zwaar zijn en de bestrijding hevig. Maar dan mag er bij tijden ook wel eens uitgezien worden. Dan kun je ook opzien tegen de jongste dag. Zelfs al ken je de rechter persoonlijk. Want die zonde, die zonde. Maar mag er dan aan het eind van een preek, gemeente, over deze dingen, dan ook iets van die jubel klinken? Laat al de stromen vrolijk zingen. Want hij komt. Hij komt eraan. De wereld in gerechtigheid. Amen.